geliefde gemeente. Onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Hosea 12. Ik lees u daar uit voor het eerste gedeelte van vers 10. Hosea 12 vers 10, het eerste gedeelte, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Maar ik ben de Heere uw God, van Egypteland af. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Letten wij op hij en wij. Wij zijn gekomen in dit hoofdstuk tot en met het zesde vers. Wij hebben twee keer gelet, de laatste bijbelezingen, op de geschiedenis van Jacob en van Esau, van hun geboorte, van de worsteling van Jacob met de engel des Heren en hoe hij hem overmocht. En hoe het die Heere is, de God der Heerscharen, Heere is de naam waarmee hij gedachten is dicht. Die zich aan de vaderen heeft bekend en had bekendgemaakt, waar ze zo ver van zijn afgeweken. En nu wilde ik vervolgen, ik laat het voorgaande nu verder rusten, nu wilde ik vervolgen dus met het zevende vers. Daar staat, gij dan bekeer u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht en wacht gedurig op uw God. Wat steeds bij herhaling weer de aandacht vraagt, is dit. Dat de Heere steeds maar doorgaat nadat op sommige momenten voor onze waarneming het definitieve einde voorzegd is. En dat de Heere ook niet meer ten goede aan dit volk zal denken. Dat hij ze ook niet meer verlossen zal. En dat toch telkens weer, daar komt dat thema steeds in uit, de liefde vergaat nimmer meer, dat de Heere toch steeds weer zich tot dat volk keert in ontferming. En steeds weer opnieuw ze aanspreekt. Zodat het is, zoals wij al gehoord hebben, hoe zal ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zal ik u maken als Adama en Zeboïm? Al mijn berouw is te samen ontstoken. Mijn hart is in mij omgekeerd. Dat vind je ook in dat zevende vers. Gij dan bekeer u tot uw God. Bewaar weldadigheid hier in de zin van liefde. Hier wordt met weldadigheid gedoeld op liefde. Die de meeste is. En recht. Hier wordt met het woordje recht gedoeld op trouw. Recht kun je in allerlei situaties gebruiken. Maar het gaat hier in zonderheid om de verhouding tussen de Heere en Efraïm. En dan draagt het woordje recht hier het karakter van trouw. Dat wil zeggen blijven waar de Heere ze gebracht had. En wat de Heere ze gegeven had. Nou zou je zeggen, hoe kan de Heere, na al die ervaringen die hij heeft gehad met het volk, dat telkens weer getuigenis geeft van trouweloosheid, van onrecht, van liefdeloosheid. Hoe kan de Heere dan toch nog steeds weer zeggen, gij dan, bekeer u tot uw God? Je vraagt je af, is dat reëel? Moet je dit zo omschrijven in de zin van, ja, maar de Heer heeft alle recht. De Heer heeft altijd recht om te zeggen, bekeer. Hij alleen. Hij die onze schepper en formeerder is, heeft alle recht. Wij niet, maar hij wel. Moet je het in die zin verstaan? Maar zit daar dan ook weer niet aan verbonden, dat je moet zeggen, bij voorbaat al, het is toch voor niets. Het is toch voor niets. Zoals je in het natuurlijke leven kunt merken, dat een mens, we zeggen wel eens, tegen licht en beter weten in doorgaat en zich nergens wat van aantrekt, van geen tranen, van geen harde woorden, met de eigen gang gaat. Zo is het toch ook in het algemeen, als het gaat over de verhouding de Heere en zijn schepselen. Want daar is niemand die God zoekt, zegt het woord, ook niet tot één toe, anders zijn ze afgeweken. En toch zegt de Heere dit. Maar wij moeten wel bedenken, de Heere zegt dat tegen mensen die niet geloven dat ze zich niet bekeren kunnen. Het is een stukje goddelijk onderwijs. Het is een stukje ook van Gods scheppende macht. Hij kan de dingen die niet zijn tevoorschijn brengen. Alhoewel je moet zeggen, voor zover ons bekend, is er een bekering geweest die heeft kunnen afwenden het oordeel Gods dat ze niet in ballingschap zouden weggevoerd worden. Ze zijn wel in ballingschap weggevoerd. Maar er is iets in van die goddelijke opvoeding. Lering. Kijk eens. Een mens zegt het wel. In een belijdenis. Dat hij niks kan. Dat hij zijn eigen niet bekeerd kan. Maar gelooft hij dat nou werkelijk? Efraïm geloofde dat niet. Efraïm gaat zo ver om met grote ogen als het ware de profeet aan te kijken en te zeggen, wat heb je dan toch allemaal, man? Wat is er dan? Nou ja, ze dienen toch ook nog Yahweh, Jehovah, de God der vaderen, die roepen ze toch ook nog aan? En dat er daarnaast een beetje aanpassing is en ook de Baals geëerd worden, maar ja, Salomo die bouwde toch ook afgodstempeltjes voor zijn vreemde vrouw. En de Heer heeft het hem wel kwalijk genomen, dat stemmen ze wel toe. Maar ja, wie durft er nou te twijfelen aan Salomo? De Heer had hem lief. Er leeft juist een stemming onder het volk dat ze wel behoorlijk ter best doen. En dat er weinig concreets aan te merken is. En de dingetjes die er zijn. Nou ja. Ja, waar is nou eens alles goed? Het is toch een licht wat. Kijk, dat is een groot verschil. Hoe en in welke situatie komt het woord van God? Je zou bijna zeggen, gelooft een mens nou maar werkelijk dat hij zijn eigen niet bekeren kon? Geloven ze dat maar? Maar dan echt geloven, levende verhouding met God. Want dan zou hij toch zeggen, ongetwijfeld, Heere, bekeer mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Heere, genees mij, zo zal ik genezen zijn. Maar dat is er juist niet. Daarom zeg je, en dan kun je op je eigen toepassen in de eerste plaats, dan zeg je, ja, wat zijn nou eigenlijk woorden? Wat zijn nou eigenlijk woorden? Wat is een klein stukje wat echt is? Wat nou echt van de Heere God is? Wat is dat eigenlijk van oneindig veel meer betekenis dan alles daaromheen? Wat van ons is? Wat woorden zijn, zonder meer. Maar waar geen kracht in is. Kijk, nou komt het woord van God en dat zegt, wat? Jullie hebben een terugkeer nodig, een omkeer. Dat bekeren, dat duidt hier aan een vragen naar hem en naar zijn sterkte. Dat woord is een verkondiging dat ze totaal verkeerd zijn op het verkeerde adres. Dat ze en godsdienstig en politiek gezien buiten God leven en denken. God komt er niet aan te pas. En een beetje vrij weergegeven staat hier eigenlijk terug naar God. Naar hem die alleen al ons heil bewerkt en bewerken kan. En de uitwerking van dat woord, daar zal God voor zorgen. Daar zal de Heer voor zorgen. Nu, terwijl Hosea dat heeft verkondigd, of straks, als ze zich zullen herinneren in ballingschap, weet je nog dat Hosea zei, bekeert u, gij tot uw God. Bewaar de liefde die God geopenbaard heeft en de trouw die hij bewezen heeft. Bewaar die. En weet je nog, wij dachten allemaal dat we al bekeerd waren. En we dachten allemaal, wat heeft die man op ons aan te merken? Het is ook nooit goed ook. En nou zien we het. Nou zien we het. Dat het allemaal verbeelding was, inbeelding. En nou geloven we, zo gebruikt God het ook, vaak in een weg van tegenheden, nou geloof ik dat ik een onbekeerd mens ben. Nou geloof ik werkelijk wat God toen al zei, dat er nodig was, terug naar hem. Hij alleen, bij hem is raad. Wat was onze inbeelding toch groot. Ons ijdel vertrouwen op onszelf. En een beetje religieusiteit, een beetje christelijkheid, een beetje van alles wat. Maar we zijn niet ongelovig. Dat denk je wel. We zijn alleen een beetje anders. Maar daarmee zijn we nog niet ongelovig. Wel nee. O, wat zullen ze toch beseffen. God heeft gelijk. Bij hem is raad. Bij hem alleen. Ja. Weet je hoe je dit vers nou het beste zou kunnen weergeven? Zo, de Heere zegt niet, jullie moeten dit, jullie moeten dat, jullie moeten zus, jullie moeten zo. Maar de Heere zegt, jullie moeten terug naar de deur die zo angstig dicht is. Want de Heere heeft gezegd, Samaria zal woest worden. En dat zal de Heere nog herhalen. En het oordeel komt. Jullie moeten terug naar die deur. Als onbekeerde mensen. En wat moet je dan doen? Niks. Wachten. Wachten op de Heere uw God. Gedurig op uw God wachten. Ja, maar ik ben zo onbekeerd. Daarom juist, als je dat gelooft, daarom juist op God. Jij kunt de weg niet maken, maar God heeft het beloofd. God heeft het gezegd. Hij is getrouw. Kijk. Dit is dus geen oproep tot menselijk activisme, want dat hadden ze genoeg. Het waren geen ongodsdienstige mensen. Integendeel. Wat dat betreft hadden ze werk genoeg aan de winkel. Maar juist waar het nou in de verhouding met de Heere om gaat. Om nou aan de deur te zitten. Die om je eigen schuld gesloten werd. Eigenlijk nog niet helemaal gesloten, maar de Heer had het toch bedreigd. En gezegd. Van het oordeel. Om daar nou te wachten. Nou niet naar Assyrië te kijken. Niet naar Egypte te kijken. Niet naar andere machten en krachten. Maar naar de deur te kijken. Dat God de deur open zou willen doen. En dat God zich zou ontfermen. Om als we dan toch eraan gaan, om dan maar voor de deur te sterven. Ja, wie weet, lees je bij de profeten. Hij mocht zich wenden. Hij mocht zich ontfermen. Ik hoop dat hij dat goed mag volgen, want het woord is niet met zichzelf in strijd. Wij zijn altijd zo ontzettend genegen om uit dergelijke woorden een tijdrede te destilleren, weet je wel, en te zeggen wat we allemaal moeten doen. Wat we allemaal moeten doen op alle terreinen van het leven. Net als dat de Joden nu zeggen, de gelovige Joden, die zeggen, als het moment gekomen is, dat alle Joden op de aarde één keer goed de Sabbat houden, dan komt de Messias. Dan is het ogenblik daar. Zo redeneren wij dan ook. Als nou maar eens het moment kwam. Dat dit, dat, dat zus, dat zo. Dan zal de Heere wel. En toch, je voelt ergens in je hart, het is het achter de wagenspannen van de paden. Er wringt iets, maar je kunt het niet altijd een naam geven. Je zegt, ja, wat ontbreekt daar nou uit? Het is allemaal goed. Allemaal goede doelstellingen, allemaal goede principes, allemaal, wat is er op tegen? En dat het toch is, als je eronder zit, of je hoort het, of je leest het allemaal, er komt toch iets van een dood. Een dodelijkheid over je heen stromen. Het vertedert niet, het vernedert niet. Het roept of agressie op, of we moeten meer. Kijk, en omdat dat meestal zo is, hè, daarom wil ik dit nou juist ook zo benadrukken. Deze oproep die de Heere hier doet, is niet om iets te maken, maar om iets te bewaren. Wat te bewaren? Wat God gegeven heeft, wat God gedaan heeft. En op de verlegen vraag van, ja, maar hoe moet dat dan? Wat moeten we dan doen? Komt tegelijk het antwoord. Wacht geduriglijk op uw God. Het is ongelooflijk als je het goed leest. Dan zeggen, hebben die mensen dan nog wel een God? En kan God dat dan nog zeggen? Uw God. Ja. De liefde vergaat nimmer meer. Het is net alsof je Hosea tegen die rare vrouw hoort zeggen. Maar ik ben toch je man. Wij zijn toch getrouwd. Wij dragen toch elkaars ring. Bewaar je dat dan niet meer? Wil je dat dan uitstuffen en uitgeven helemaal? Ik heb je toch mijn liefde verklaard? In die zin moet je het lezen. En dan is er iets hartverbrekends in. Er is iets in dat als het op je afkomt, dan zeg je, dan moet jij het toch zo diep schamen, dat de Heere zegt, ja, uw God, wacht op uw God, want ik ben toch je God. Dat laat ik nooit meer los. Dat blijft zo. Eeuwig blijft dat zo. Dat zou je elkaar wel eens in willen prenten, je eigen. En de gemeente en de kinderen. Wat je ook doet. Uw God. Sommigen vinden dat te sterk gezegd. Ja, ja, maar. Ja, maar dat is nou juist de ernst. Uw God. Want die God die laat niet los. Ja, maar als hij dan toch verloren gaat en verloren blijft, dan ga je onder uw God verloren. Dat is ontzettend, hè? Het is een grote troosting, maar ook die diepe ernst. De mensen zeggen wel eens, ja, als er iemand uit de kerk wegvalt, hè, goed, is losgelaten. Losgelaten iemand. Maar het is niet zo. God laat nooit los. God laat niets los. Je kunt zelfs nog niet zeggen, als je nou in de hel zou zijn, hè, dat je losgelaten bent. Je wordt vastgehouden door de gerechtigheid van God. En dat is nou eigenlijk de ernst in de kerk. Je kunt het keren of draaien, zoals je wilt. Je kunt ook naar menselijke maatstaven op een gegeven moment zeggen, nou ja, ik kap ermee. Ik kom niet meer. Ik doe het niet meer. Ik leef mijn eigen leven. Dat kun je allemaal zeggen. Maar er verandert niets aan dit punt. Uw God. Dan zeg je, ja, maar mijn God is dat niet. Dat trampt niets aan. Kijk, dat is het hoge voorrecht, maar ook de hoge ernst van het woord van God. En dat kan zo, in de ervaring van de machteloosheid, kan dat zo benauwd zijn in je en om je heen. Dat je gewoon gewaar wordt. Dat het ook inderdaad zo is. Ik bedoel nu. Als je dit nou zegt, verandert niks mee. Als je tegen iemand zegt, ja, hoor eens maar, de Heere, die heeft je naar zijn naam genoemd. Dat maakt geen indruk. Maar tegelijkertijd blijft het waar. Als je ermee in verdrietelijkheid zit, om dit of om dat, of om die of om die, ja, kom je toch terecht op dit punt. Wacht geduriglijk op uw God. Wilt u het alstublieft doen, Heere? Ik kan het niet. Het is me onmogelijk. Wilt u uw woord alstublieft gebruiken door uw Heilige Geest? Zo komt dan het leven te staan in het teken van het wachten op de Heere. Het stil zijn. Het bewaren. Het gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft. Gunst bewezen. Heren, laat ons toch niet over aan onszelf, aan onze eigen dwaasheid en verkeerdheid. Ja, Zo is het goed. Terug naar de poort die om onze schuld dicht gaat. Dicht moet. Maar gedenk aan zijn liefde en trouw. Hoe menigmaal hij u zijn gunst heeft betoond. En wacht op de Heer. En als de deur open gaat. Dan kan het wel zijn dat je denkt, nou is het afgelopen. Maar dat de Heere zegt, ik ben uw God die u verlost. Met een eeuwige verlossing. Vers 8. In des koopmans hand is een bedriegelijke weegschaal, hij bemint te verdrukken. Eigenlijk vangt deze tekst aan. Met het woord, dat kun je ook wel in de kanttekeningen vinden. Maar het woordje dat deze tekst vangt aan met het woordje Kanaan. Moet je zien als een uitroep. In plaats van te wachten op de Heere God. En te gedenken zijn goede tierenheid. Wordt de blik van de profeet door de geest nu geleid op het volk. En dan roept hij uit Kanaan. Dat wil hier dan zoveel zeggen als Kanaanitisch. Want voordat en ten tijde dat Abraham in Kanaan kwam, was het land vervuld van goddelozen en het werd steeds erger. Bedrog, geweld, onrecht. Zo zegt God, de tijd is er nog niet, maar als de tijd rijp is, dan maak ik een einde. En ik zal uw zaad dit land geven, want het land spuwt straks zijn inwoners uit om de ongerechtigheden. Maar in plaats dat zij nu de liefde en trouw bewaard hebben, zo gaat het ook met ons. Wij denken, de Kanaanitische cultuur, dat wil zeggen, de wereld wel aan te kunnen. Want wij bewaren onze zelfstandigheid. We zijn geen kuddedieren. We doen niet met alles mee. Daarbij, laten we eerlijk zijn, vergeten we vlees en bloed. Onze verdorven natuur. En wat gebeurt er nou? Wij met ons geloof en met de waarheid, noem maar op. In plaats dat wij dat Kanaanitische terugdringen. Zoals we denken en zeggen. Worden wij langzaam aan ingepalmd door het Kanaanitische. We kunnen het niet te baas. Waarom niet? Omdat we niet op de Heere wachten. Maar wij zijn Calvinisten, wij zijn gereformeerd, of wij zijn hervormd, of wij zijn. Maar al die gezegdes, die garanderen nog niet dat er de kracht en de genade is om de wereld aan te kunnen. Nou, zo was het nou hier ook. Ik neig het oor dat op Gods inspraak wacht. Nee. Nee, nee. Zo zal het met ons niet gaan. Dat zal ons niet gebeuren. Wij dit, wij dat. En nou kijkt hij. En hij roept in verbijstering uit door de geest. Kanaan, op en top een Kanaan niet. Efraïm, dat blijft gewoon. Ze hadden van die handweegschalen, daar kon je mee knoeien. En het gewicht niet geven. Het geld werd ook nog geteld, gewogen. Nou, daar kon je mee knoeien. Hij bemint de verdrukking van weduwen en wezen, afpersing. Wat altijd al een kwaad geweest is onder Israël. Denk ook aan het Nieuwe Testament. opeten van de huizen der weduwe, geen recht doen aan de weduwe en de armen, zonder die telkens weer bestraft worden door de profeten. Dat bemint hij. De hele praktijk is kanaanitisch. En dan vers 9. Nog zegt Efraïm, met andere woorden, hoe droevig het ook gesteld is, met de roverij en de verdrukking en het onrecht wat er allemaal plaatsvindt, dat heel het volksleven heeft doortrokken, nog zegt Efraïm, ja, dat kun je nou wel zeggen, maar ik ben rijk geworden. Ik heb mijn groot goed verkregen. Denk je dat dat allemaal voor niks is? Zo zal de man gezegend worden die God vreest. Hoe kom je erbij? Denk je soms dat we dat van de duivel hebben? Wel nee, dat is Gods zegen. En er waren in de tijden van Israëls volksbestaan, ook al waren ze al lang van Juda losgescheurd, en al was er afgoderij, zijn de tijden van grote voorspoed en zegen geweest. Nou, hier krijg je ook zo'n indruk. Het eind is in zicht met Efraïms volksbestaan. Maar ze hebben nog aardig goed, goede oogst gehad, goed verdiend, dit en dat. Efraïm zegt, ondanks de beschuldigende vinger, zegt hij, ja, je kan praten wat je wil, maar ik ben toch maar rijk gezegend. En als het was zoals jij zegt, Hosea, nou dat zou niet kunnen. Dan hadden we niks verdiend. Dan had het land geen graankorreltje opgebracht. Nou moet je kijken. De schuren zitten vol, alles zit vol. Ik heb mijn groot goed verkregen. Hoor eens, Hosea. Als je nou een onderzoek instelt bij mij, bij alles wat ik doe, dan zul je geen ongerechtigheid in mij vinden die zonde is. Ja, dat is nou toch de dwaasheid gekroond. Zo is nou de praktijk van het leven. Mens zit rondom fout. Maar als het er dan op aankomt, dan zegt hij, wat heb je te zeggen? Je wilt toch zeker niet zeggen dat, kijk eens naar mijn omstandigheden. Ik ben rijk geworden. Als dat waar was wat je zei, Hosea, en wat er in de wet geschreven staat van al die plagen van Egypteland en van dat koren en die mosten die allemaal vernietigd zou worden en al die plagen over vee en over hagel. Als ik werkelijk zo ben zoals jij zegt, nou dan zou, nee man, er klopt niks van. In al mijn arbeid zullen ze geen ongerechtigheid vinden die zonden is, die te beschuldigen is, die strafwaardig is. Behalve onze fouten en gebreken natuurlijk, maar dat ligt op een ander vlak. Maar zoals Hosea dat zegt, onzin. Lijkt net of jij de grootste boef bent. Die er rondloopt. En ondertussen heb je alles voor het grijpen. Dat kan toch niet? Alzo zijn de goddelozen niet. Maar als het kaf dat de wind heen drijft. Maar daar lijkt het niet op. Dit is nou altijd de waan van onze waan. En de ellende in onze ellende. Dat wij onze waar niet doorzien en onze ellende niet herkennen. Dat is eigenlijk het ergste. Want je zou zeggen, een kwaal die ontdekt is, daar kan wat aan gedaan worden. Maar een mens die zegt, ik heb het leven mijner hand gevonden, daarom ben je niet ziek. Daarom ga je nog zo vroom en zo bekeerd en zo godsdienstig door het leven. Je hebt het leven van je hand gevonden. Je zegt ijskoud, ziek? Ik ben kerngezond. Dat zegt Efraïm ook. Terecht schrijft dokter Kolbrugge ergens: het moet voor God en de heilige engelen in de hemel hier op aarde wel net een krankzinnige sticht lijken. Een soort toneelvertoning met al zijn verborgen gruwelen en zijn vaste avondgeschiedenissen. En inderdaad, ik weet al, wij kunnen onze positie niet vanuit een hoger standpunt nemen dan laten we staan. En God is God en wij zijn mensen. Maar dat de mens zo'n gedachte kan krijgen, als de Heer, die grote, heerlijke God, bij wie alle wijsheid is, die alles doorziet, als die ons toch bezig ziet. En de engelen, zeggen een stelletje krankzinnigen, daar zijn die mensen in de inrichting nog wijs bij. Bij wat wij normaal noemen. Die mensen lopen met de dood in de schoenen en ze zeggen, ik ben niet ziek. Die mensen staan op de rand van een ballingschap en ze zeggen, kom maar kijken, kom maar eens bij me thuis. U ziet hoe rijk ik gezegend ben. Kijk daar staat Brakel, smijt de geld, kom maar niet, Calvijn, allemaal op de boekenplank. Ja, des te groter wordt de verbazing dat je zegt, als je uit de Bijbel hoort, dat God zulk soort nou toch zalig kan maken. Dat God zo sterk is, dat hij dat kan. Dat hij dat zo genadig is, dat hij dat wil. En dat hij het ook zal doen naar zijn eeuwig welbaar. Dat kun je niet begrijpen. Ik heb echt eens momenten, gewoon spontaan hoor, niet als einde van een of andere redenconstructie. Ik heb het in verbazing wel eens gezegd. Hoe is het mogelijk dat de mens, dat ik ooit in de hemel zou kunnen komen? Bij God. Hoe kan dat toch? Want de mens legt het er gewoon op aan. Op zijn ondergang. Ja, dat ga je des te helderder zien in het licht van dit vers. Toch zegt Efraïm nog, ondanks alles, wat heb je van me te zeggen? Wat scheelt eraan? Zeg nou eens eerlijk, wat doe ik dan verkeerd? Dat is altijd de waan en het trots gedrag van onze boze harten. Hoe moet dat toch goed komen? Hè? En elke keer weer goed komen? Nou, ik weet er geen ander antwoord op dan dit. Kijk, ik kan zoiets lezen. Ik mag er wat over zeggen. Zelf meeluisteren. En jullie ook. Maar je voelt aan, daar ben je er nog niet mee. Want je kan zeggen, ja, dat is inderdaad waar. Het is waar. Jongen. Kun je zeggen. Maar ja, wat is dat nou? Wat dan? Kijk. Op een gegeven moment denk ik altijd, en zo zijn er meer momenten in het leven, dan komt de Heere God als het ware binnenstappen. En die zegt, ik moet jou spreken. Zo en zo. En dan verliest hij het. Als de Heere God met zijn Heilige Geest daar nou bij is en in is, vernedert u onder de krachtige hand God, dan gaat hij. Maar anders niet. Dat is het enige. Het is ook het grootste. Maar het is ook het enige ook. Dat het doet. Het andere doet het niet. Hoe doet de Heere dat? Dat kan de Heere doen zoals hem behaagt. Want in dat tiende vers staat: maar ik ben de Heere, uw God, van Egypteland af. De profeet heeft alvast wat genoemd wat wij zijn. Hier komt in zonderheid uit wie hij is. En dat, ja, ik zou dat het liefst zo simpel weer willen geven. Jullie zeggen heel wat. Jullie doen heel wat. Je hebt het met allerlei machten gehouden. En nog. Je kunt hoog en laag springen. Je kunt huilen en lachen. Je lijkt wel een chameleon. Je kunt verwaand zijn tot en met dat je zegt: wat heb je van mij te zeggen? Met vele poleerders, vreemde mannen op jou gaan. Maar ik ben de Heere, uw God. Dat kun je niet ongedaan maken. Ja, je kan desnoods zeggen: pech gehad. Ja, dat kun je denken. Maar het is zo. Ik ben toch de Heere, uw God. Hier merk je iets in van de liefde. Die onuitsprekelijke liefde. Zoals op menselijk vlak Hosea gezegd zou hebben: hoor eens meid, je hebt nou van alles en nog wat aan de hand gehad. Hè? Goed, ik wil het allemaal begraven. Want ik ben toch jouw man. Ik ben toch met je getrouwd. Ik heb jou toch gekozen. Daar moet je onwillekeurig aan denken als je dit leest. Ik ben Yahweh, de getrouwe. De ik ben die ik ben. Uw Elohim, uw schepper, uw onderhouder. Dat ben ik, zegt God. Ik zei straks, net hoe kan het dat de mens het echt hoort? En toen zei ik: nou ja, dat kan de Heer, kan de Heer van alles voor gebruiken. Maar onder andere kan de Heer er dit over, of dit kan de Heer er ook voor gebruiken. Ik ben toch je man. Ik ben toch je vader. Waar is dan mijn eer? Ik ben toch de bruidegom. Dat kan zo aankomen. Ik ben de Heere, uw God. Dat de Heere met die woorden steeds maar trekt aan een mens die altijd de verkeerde kant uit wil. Altijd net andersom als dat de Heere wil. Van Egypteland af, in zonderheid, want hij was al de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar bij Egypte is de Heere openlijk, je zou zeggen, de Heere heeft openlijk partij gekozen. Laat mijn volk trekken. Het is mijn volk. Laat ze mij een feest vieren in de woestijn. Het is openlijk afgekondigd. Voor Mozes en naar Aaron en voor Farao. Ik heb me daar toch als koning over jullie geopenbaard. Als de grote leidsman. Als de bevrijder. Ik ben toch de Heere, uw God. Ik moet voor de zoveelste keer denken, ik hoop niet dat het jullie verveelt, maar mij spreekt het altijd weer een taal. Hè, van dat verre nichtje van Luther die de leven zo verboemeld had. En dat ze tenslotte aan de verboemelde leven moest sterven. En ze kreeg het vreselijk benauwd. Dat is te begrijpen. Want nou hebben wij een grote mond. Maar ja, als nou alles ons in de steek laat. Onze gezondheid, onze levenskracht, alles. En je krijgt alles in je gedachten eens terug. En je moet dan sterven en voor de Heere verschijnen. En je moet dan nog sterven om je eigen schuld. Het is allemaal eigen schuld. Maar ik bedoel omdat je zo'n raar leven geleid hebt. En wij denken misschien toen hij al die medicijnen nog niet. Voor allerlei rare ziektes. Maar verder niet de zaken. En vertelden ze tegen Luther. En toen ging hij er naartoe.
En hij merkte wel dat het meisje in de 20 vreselijk benauwd had. Ja, nou was ze verloren.
Ik kan niks anders zeggen dan het heb ik zelf gedaan.
Toen zei Luther, kind, alles wat jij gedaan hebt, dat geldt niet. Geldt dat niet? Nee. Jij hebt je eigen aan de duivel verkocht. Aan de zonde. Aan anderen. Maar de Heere was ze allemaal een slag voor. Want de Heere heeft jou gekocht. De Heere was de eerste koper. Hij heeft jou gedoopt in zijn heilige naam. De Heer is de eerste rechtmatige eigenaar. Hij zegt, al die andere koopakten, zegt hij, die kun je gerust verscheuren, die gelden niet. Eén ding geldt. God. Hij is jouw God. Dat is ook wat als hij zoiets mag zeggen. Als hij mag zeggen, al die koopjes die jij gesloten hebt, die gelden niet. Maar er geldt er maar één wat God gedaan heeft. En dat haakte in bij dat kind. De Heere zegende het. Als een verbroken en verslagen zonderes ging ze sterven. Maar ze mochten toevlucht zoeken en vinden in die ene koop. Waar de Zoon van God zichzelf had gegeven en die prijs voor betaald. Die dure prijs. Van zijn dierbaar bloed, zijn leven. Daar zit ook iets in. Ik ben toch de Heere uw God. Met andere woorden, wie zegt dat het nou te laat is? Ja, wat jou betreft is het wel te laat, maar wij zijn altijd te laat. Of te vroeg of te laat. Wie is er nou op tijd onder de mensen? Maar de Heere zegt, ik ben nog steeds dezelfde. Immer dezelfde. Kun je nou aanvoelen, ik zei straks, hoe doet de Heere dat dan? Dat kan de Heere zo doen. Als de Heere gaat spreken, maar ik de Heere word niet veranderd. Je ligt toch niet in de hel? Ik heb je toch nu niet weggestormd voor mijn aangezicht? Wat heb ik dan gedaan? Ja, maar ik terug. Terug naar de Heere. Micha roept in verwondering uit. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft? En die de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis niet meer gedenkt. Die de trouw houdt die hij aan Abraham en onze vader gezworen heeft van al de dagen af. God die het niet vergeet. O, wel gelukzalig is die mens die daar toch voor mag bukken. Die daaronder toch verbroken wordt. Die daaronder geen harde gedachte van de Heer krijgt, maar over zijn eigen en zegt, nee, ik heb alles verknoeid. Ik heb alles verzondigd. Ik heb alles verkeerd gedaan. Ik ben de Heer, uw God en Koning, die van Egypte u bevrijdt. Waarom? Om je in het eeuwig verderf te storten? Of om je in het land Kanaan te brengen. Ja, hoe ben je bekeerd, man? Ja, die man zei, ik heb al mijn best gedaan om in de hel te komen. En de Heer heeft alles gedaan om het bij hem te krijgen. En hij was de sterkste. Hij is de sterkste. En als je dan zo je eigen leven na mag kijken, dan bedoel ik echt niet alleen om te zeggen de buitenkant. Want wat zegt dat nou? De buitenkant. Maar daar ben ik helemaal niet trots op, bij wijze van spreken. Maar ik heb een bioscoop nog niet van binnen gezien, van mijn leven niet. Maar daarom weet ik heus wel wat er in de bioscoop te koop is. En in mijn hart. Daar is de bioscoop nog kinderspel bij misschien. Ze bedoelen nou echt niet dat we ons aan die buitenkant vastplanten, maar dat we nou eerlijk voor de Heere God gemaakt worden. Hè? Wat moet je dan zeggen? Moet je er dan niet in toestemmen dat je zegt, ja het is. Laten we maar gauw deksel erop doen, want het is allerdroevigst. En als er nog wat goeds te zeggen is van de Heere, ach Heere, laat ons dat zeggen. Dat u God zijt en groot zijt. Ik zal u nog, staat er in datzelfde vers, in tenten doen wonen als in de dagen van de samenkomst. En ik zal spreken tot de profeten en ik zal het gezicht vermenigvuldigen. En door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. Daar wilde ik mee eindigen met deze woorden. Die woorden worden op twee manieren verstaan. Er zijn er die zeggen, dit betekent dat de Heere in zijn kastijdend oordeel, dat de Heere ze uit hun gesettelde situatie, uit hun huizen en uit hun alles uit zal zetten. En dat ze weer in tenten terechtkomen. Een nomade bestaan, een woestijn bestaan. En dan dat 11e vers waar gesproken wordt dat de Heer zal spreken door de profeten en de gezichten zal vermenigvuldigen. Dat kun je ook in de verleden tijd lezen. En daarom zijn er velen die denken aan een oordeelsprediking. In de zin van, ik ben toch de Heer uw God van Egypteland af. Je hebt niet geluisterd, je wil niet luisteren. Daarom zul je weer terug moeten. Naar de tenten, uit het gevestigde bestaan uit. Je hebt het aan mij niet te weten, want ik heb in het verleden tot u gesproken door de profeten en door gezichten en door de dienst der profeten gelijkenissen u voorgehouden, maar je hebt niet geluisterd. Er zijn er die het ook positief in de goede zin verklaren en zeggen, die tenten, als in de dagen der samenkomst, dat moet je zien als feestdagen. En in het bij het loofhuttefeest, dan woonden de mensen in tenten. Het was een groot feest, een blijdschapsfeest, een gedachtenisfeest. En dan zwaaiden ze met de palmtakken. Dat is gewoon een feestelijke bijeenkomst. Ik zou de tussenweg willen nemen. Zeker, het is niet direct een vooruitgang om van een huis naar een tent te gaan. Maar, je zou wel kunnen zeggen, een nieuw begin. Een nieuw begin. Opnieuw op reis. Opnieuw door de profeten onderwezen. En door de gelijkenissen in de verborgenheden van het koninkrijk. Opnieuw naar het land van de belofte. Wel triest. In het land geweest. Uit Egypte uitgeleid. Weer terug. Via Assyrië. Via Egypte. Maar niet in de eeuwige dood. Maar opnieuw op reis. Ik moet aan dat boek denken, moeder, leer me nog eens lopen. Tja. Die weg. Terug. Maar niet de afgrond in. Weer op weg. Door ballingschap heen. Maar toch op weg naar Jeruzalem. Naar de stad van de vrede. Naar het hemels Jeruzalem. Misschien zijn er ook die zeggen, ja, dat is mij niet onbekend. Als ik denk aan toen, en toen is het ook vaak terugdenken, toen heb ik dat toch, hoe heb ik, ja, nee, nog eens aan een van de eerste preken die ik hield, was in Rotterdam, meen ik, nam ik als tekst Met volle vrijmoedigheid hoor. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En ik heb wel eens later momenten gehad te denken, hoe heb ik dat toch? Hoe ben ik dat toch? Ja. Heere, leer u me alstublieft nog eens. Maak me er nog eens blij mee. Waar is alles toch? Hoe kan dat toch? Kijk, op een iets andere manier, hè, gebeurt het nog. Terug naar de tent. Terug. Het is een afgang ergens. Maar aan de andere kant is het toch de weg van de nieuwe ervaring. God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad. Hij leidde hun schreden naar een gewenste stad. En zo gaat het wel vaak het hele leven door. Opnieuw. De mensen zeggen wel eens gekscherende weg uithuilen en opnieuw beginnen. Ja, opnieuw beginnen. Als kinderen. Achter hem aan. Amen.